Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Probeer even in het hoofd te komen van chef-kok Seppe Nobels. Je hebt een florissant restaurant in Antwerpen. Kookt voor wereldleiders op het World Economic Forum in het mondaine Davos. En bent kind aan huis in het tempelrestaurant van de verboden stad in Beijing. Als klap op de vuurpijl krijg je je eerste groene Michelinster. En je kookboek wordt verkozen tot het beste vegetarische boek ter wereld. Maar je gooit het roer radicaal om. Je sluit je keuken in het restaurant en je opent een nieuw in de Antwerpse haven om er met 12 anderstalige vluchtelingen en nieuwkomers te gaan koken. Nu jij. Dag Seppe Nobels, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit tussen berg en dal. Ik zit qua gevoelens, qua emoties, zit ik bovenop een berg. Maar ik geef wel toe, ik kom uit een dal. Ik heb eigenlijk een heel moeilijk jaar en een half achter de rug. Zowel financieel als eigenlijk, ja, alles in mijn leven is gewoon veranderd. Alles is veranderd.
Je had een fameus restaurant, dat is er nog wel, maar je bent daar vertrokken begin dit jaar. Graanmaar 13 in Antwerpen. Je hebt, denk ik, een nieuw samengesteld gezin.
Ja.
4 kinderen, nieuwe vrouw. En je begint met iets krankzinnigs. Ik bedoel, ik denk dat collega's, chef-koks van jou moeten zeggen, wat bezielt hem om met 12 nieuwkomers, het lijkt wel apostelen, asielzoekers, een sociaal project te gaan starten in de Antwerpse haven, terwijl je, ja, geprezen bent als de chef-kok. Waarom doe je dat?
Wel, ik herinner mij, een paar maanden geleden stond ik onder de douche na een meeting, een digitale meeting, want alle meetings waren toen digitaal. Ik stond onder de douche en in die meeting zei een andere chef tegen mij, ik ga toch even de uitreiking van Michelin volgen online. Ik was er zelfs niet van op de hoogte. En op mijn gsm, al douchend, wordt er verkondigd dat ik de eerste groene Michelinster van het land krijg. En toen gebeurde iets heel gek in mijn hoofd. Ik kreeg een heel fout signaal binnen en ik had zoiets van, ja, de kers op de taart, we zijn er. Comfortzone. We zitten in een zetel, ik doe nog 20 jaar hetzelfde en het is er, yes. En met dat ik in die euforie zat, dacht ik, maar wat zeg jij nu? Wat gebeurt er hier met mij? En ik begon helemaal in een turbulentie te komen. Ik zat toen al een jaar en een half in gigantische financiële problemen. Ik ging naar de supermarkt en ik koos een fles melk die dat 2 cent goedkoper was. Ik heb een vaste kostenstructuur die dat 5 keer zo hoog was dan de subsidies of de steun die ik kreeg van de overheid. En ik zag al mijn spaargeld erdoor gaan. Ik moest mijn auto verkopen. Ik moest alles. Ik moest vechten voor het vastgoed, het huis waar mijn kinderen wonen, waar ik zelf woon met mijn vriendin, om dat te redden.
Mm-hmm. En dat had ook te maken met COVID, neem ik aan.
Dat had absoluut te maken met COVID, want wij moesten gedwongen sluiten en heel veel respect voor die beslissingen. Mm-hmm. Ik denk dat dat tot op heden nog altijd goede beslissingen zijn
geweest. Dus het water staat je op dat moment aan de lippen?
Aan de lippen. En toen werd ik geprezen voor mijn koken. En ik vind dat mooi dat Michelin dat gedaan heeft, want Michelin heeft daar ook wel eens een keer mee bevestigd dat zij niet over één nacht ijs gaan. Hè. Dat is een bekroning op een werk van een adem van 10 jaar lang. Hè.
Maar het is tegelijkertijd bewijst hoe relatief het is. Je wordt dan eindelijk door Michelin geprezen als de enige chef, groene chef in België. En tegelijkertijd zeg je van, nee, zo kan het niet langer.
Goh ja, zo kan het wel langer. Want ik neem zeer zelden genoegen met het is goed. Ik begin eigenlijk altijd te denken, hoe kan het dan nog beter, hè, als het goed is? En dat is zo in mijn keuken, dat is zo op mijn borden, maar dat is ook zo qua vorming van de gastronomie waar ik aan bezig ben. Ik heb heel lang in 1, 2 Michelinsterrenzaken gewerkt in binnen- en buitenland. Ik was souschef in een 2 sterrenzaak in de Provence. En daar heb ik het laatste deel van mijn carrière als werknemer doorgebracht. En alles was daar met foie gras, langoustine, luxe producten, patrijs, de meest royale ingrediënten. En groenten hadden zo'n beetje een garnituur of een afwerkingsaspect op het bord. Ik ben dan aan mijn eigen verhaal beginnen schrijven op Graanmarkt 13, waar ik duurzaamheid helemaal van voorschoof. Puur natuurlijk, hè. Dat was geen ingestudeerde format of dat was niet een marketingstrategie, maar dat was zo helemaal mijn eigen ding. En ja, ik gooi het over een andere boegpad, maar ik doe dat wel gemeend uit mijn inborst om het nog duurzamer te maken, want ik ga voor duurzame werkgelegenheid. En dat is iets wat dat heel hard mist.
Aha, duurzame werkgelegenheid, akkoord. Maar je kiest er bewust voor om met vluchtelingen te gaan werken.
Ja. Ik kies er bewust voor om vluchtelingen een kans te geven. Ik heb daar een reden voor. Ik ben een van mijn beste vrienden ongeveer een 5-tal jaar verloren. En verloren is niet in de zin dat die man overleden is, maar ik ben die verloren uit mijn leven, uit mijn directe leven. Ik had een fantastische jongen leren kennen die bij mij de trap afdwaalde naar beneden en in de kelder van Graanmarkt 13 in het restaurant terechtkwam en die kwam achter werk vragen. En ik zette die jongen aan de afwas. Ik had toen een afwas nodig, maar ook Julie Bakeland, die daar recent Lady Chef of the Year is geworden, een toptalent die daar naast mij stond als souschef. Die was net vertrokken die periode en ik had handen tekort en ik zei tegen die nieuwkomer, tegen Poerna, ik zeg, vriend, wil jij iets maken voor het eten voor ons? Want personeelseten, want we geraken er niet toe.
Hij was een asielzoeker?
Hij was een jongen met verblijfsvergunning, werkvergunning, Nepalese roots. Mm-hmm. Ik kon van 14 jaar non-stop elke maand een loonfiche voorleggen. Een van de meest loyale en trouwe werknemers die dat je kunt inbeelden. En nadat hij bij mij als afwasser was toegekomen, ik proef die zijn plat personeel. En ik val stijl achterover. Er zat iets in, een smaakbom. Dat was bangelijk. Dat was
echt... Die jongen kon niet alleen afwassen, maar ook echt koken.
Ja, en nog mooier, die was ingenieur van opleiding. Natuurlijk, ingenieur in het land van herkomst is anders dan een ingenieur in Vlaanderen. Maar alsnog, ik wil maar aantonen, het was nog geen stoemerik ook. Hè. Het was echt een gast die dat zijn hart en zijn verstand mee had. En ik heb die opgeleid tot souschef. In 1 rechte lijn op een paar maanden tijd. Mijn voordeel was, die had geen achtergrond. Dus eigenlijk, ik heb die aangeleerd wat ik prioritair vind in de keuken.
Namelijk?
Ja, smaak voorop. Smaak voor presentatie. Elk bord dat je maakt, dat moet je maken alsof dat het de kans is dat je nog 1 keer voor je grootmoeder mocht koken die op sterven ligt. Of voor de vrouw waarvan dat je de glanzende zee in haar ogen ziet en dat je denkt van... Damn, als ik daar heel mijn leven zou kunnen bij zijn, die moet ik een plas serveren. En wel,
dat elke dag?
Dat elke dag. Opnieuw, 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 opnieuw. En alleen dan past het in mijn team. En dat is iets wat ik
kan... Amai, amai, amai.
Dat is iets wat ik aan Pruna heel vlot heb kunnen duidelijk maken. En het schone is... Dat was zo'n waanzinnig talent. Dat was mijn beste vriend. Ik moet ook eerlijk zeggen, we spreken over 2015, zoiets, dat hij bij mij begon.
Maar je bent die verloren, zeg je?
Ja, ik ben die verloren. Die kwam op een gegeven moment met papieren van de stad aan, waar dat hem in te horen kreeg dat Nepal niet meer een zone was, geen oorlogsgebied. Hij het land moest verlaten. En
hij is dus teruggegaan?
Hij is moeten teruggaan. Hij is opgepakt.
Gerepatrieerd.
127 bis, Steenokkerzeel, vliegtuig op handboeien.
En dat heeft jou heel erg aangegrepen?
Dat heeft mij heel erg aangegrepen. En dat... Allee, ik ben die dossiers ook gaan uitspitten. Ik heb daar de juiste advocaten op gezet. En Het ging over schriftvervalsing. Maar die jongen die was gewoon de taal niet machtig. Die sprak perfect Engels. En hier had hem gezegd dat hij van Bhutan kwam. Daar had hem gezegd dat hij van Nepal kwam. En een eindeloze discussie. Maar op die moment werd ook mijn je moet weten, hij deed bij mij de warme kant. Hè. We hebben parties in de keuken en ik doe de pas.
Pas?
En de pas is de dresseertafel. Dus ik zie elk bord, ik leg altijd de laatste hand aan een werk dat de keuken uitgaat. En de warme kant en de pas, dat zit op 2 vierkante meter. Dus wij deden al 5 jaar, 2 keer per dag, gedurende 3 à 4 uur, een soort van stresserende dans.
Een pas de deux.
Ja, effectief. Geduikt onder elkaar om in de frigo te kruipen.
En dan ineens is er dat gat, want hij moet terug.
Hij moet terug, ja.
We gaan het daar straks uitgebreider over hebben. Seppe Nobels, chef. Je komt uit Mechelen en je zegt eigenlijk de zondagse maaltijden die mijn moeder mij voorschotelde hebben mij gemaakt tot wie ik ben als chef. Klopt dat?
Ja, zeker. Zeker. Nu, ik denk dat zowel mijn vader en mijn moeder, en ze zeggen dat een appel valt niet ver van een boom.
Ja, ik denk dat... Ja, is dat zo? Jouw vader is jarenlang schepen geweest in de stad. Cultuur, is een architect. Ik denk dat je daar de zin voor kunst van mee hebt gekregen. Je moeder is een actrice. Voormalig Mechels Miniatuurtheater, Tarsenaal later. Maar geen van beiden zijn chef, hè? Of...
Nee, maar... kijk, de appel valt niet ver van een boom. Dan heb ik het vooral over warmte, gezelligheid... sfeer creëren, het belang van samen zijn, rond een tafel zitten, kaarsen die branden, maar tegelijkertijd ook laten zien dat het leven keihard werken is. En mijn moeder die was s'avonds gaan spelen. Hè. Die was op weekavonden was die s'avonds weg, vaak op reisvoorstelling. Mijn vader, ja, die had de gemeenteraad of die had bestuursvergaderingen. Dus ja, mijn kinderen weten niet anders, hè. Ik ben heel vaak s'avonds service aan het doen. Dus ik kom ook laat s'avonds thuis.
Maar je hebt een als ik dat zo hoor, hè, je hebt een leven van 8 uur 's morgens beginnen tot 11 uur 's avonds?
Ja, dat gaat soms ruimer. 8 uur, ik haal niet altijd 8 uur. Dat weten de mensen uit mijn omgeving weten dat ik de dag wel eens een keer tegen 9 uur pas durf starten.
Oh la la, 9 uur en dan tot?
Dat is een luxe leven, hè. En dan tot een uur of 1 s'nachts, hè. Dus ja, van 9 tot 1 zit zo wat de timing bij
dat
mij.
Dat is zo gemiddeld.
Dat is een gemiddelde
werkdag. Hoe combineer je dat dan, sorry, met het vaderschap? En met het partner zijn?
En dat is iets waar ik altijd voet bij stuk heb gehouden. Na de middagservice verlaat ik mijn keuken. Ga ik om 4 uur de kinderen van school halen. Aansluitend eet ik met de kinderen samen. En ik kom in de keuken om 7 uur toe als de service al om 6 uur start. Dat wil zeggen dat de eerste amuses, de eerste bites, aperitief is geserveerd. De sfeer is er al, maar eigenlijk het eten moet nog vloeien.
Even terug naar die familie. Hè. Je zegt de warmte, de gezelligheid, ook denk ik, het aan elkaar verwarmen aan een tafel is misschien net zo belangrijk als het eten wat in de borden ligt.
Dat is zeker zo belangrijk, ja. En dat is ook waar dat veel restaurateurs vandaag op vastlopen. Gastronomie is een beleving, of lekker eten in de breedste zin is een beleving. Dat is hospitality, dat is mensen onthalen, dat is een jas aanpakken en al direct complimenteren dat het een mooie jas is. Als dat niet zo is, dan is dat moeilijk, maar dan kun je het over de schoenen hebben. Dus je kunt...
Dat zei die ook niet.
Ja, er zal wel iets zijn. Er zal wel iets. We vinden wel iets. Nee, het is mensen op hun gemak laten voelen. Mm. En dan die begeleiden naar een tafel, ze warm welkom heten en soigneren. Soigneren. En daar hoort dan, natuurlijk bij soigneren, hoort er ook smaakvolle en lekkere voeding bij.
En dat heb je dus duidelijk thuis gekregen. Ook bijvoorbeeld dat je, je bent, dat is logisch hè, voor jouw generatie, volgend jaar word je 40. Je beste vrienden op het pleintje in de buurt waar je woonde, waren Moussa en Abdel.
Ja, inderdaad. Maar dat is, ik ben opgegroeid in een vrij... allochtone gemeenschap. We hadden een speelpleintje voor de deur, het Berkenhof. En dat was, ja, ik was een van de. Ja, ik was in de minderheid qua blanke jongens. En op school, ik zat in het Schepperscollege. Daar waren er toch ook 4, 5 allochtonen van de 20. Nu, ik denk dat ik op school zat in de lagere school, in een iets moeilijkere periode van de stad. Mm-hmm. Mechelen was toen misschien het einde van zijn grijze, grauwe periode aan het uitkruipen.
Het Chicago aan de Deilen werd het genoemd.
Het Chicago aan de Deilen, ja, of het Charleroi van Vlaanderen. Maar dat is veranderd en ik ben daar enorm fier op, want ik sta heel kort bij die serieuze transmissie die de stad heeft meegemaakt.
En via jouw vader dan, die schepen was.
Via mijn vader en nog een hele hoop andere mensen, want daar hebben een hoop ondernemers en zelfstandigen aan meegewerkt, dat mogen we niet vergeten. En ook burgervader Bart Somers, die heeft wonderen verricht, hè, in de stad.
Dat was even tijd voor reclame. Nee, ja. Seppe, even naar de groenten. We zijn nu begin oktober, begin van de herfst, op de man af. Kom aan, je bent een chef.
Pompoen.
Ik moet niet eens vragen. Ja, pompoen. Pompoen.
Pompoen.
Maar ja. dat doet iedereen.
Nee, ja, er is gewoon te veel over te vertellen. Ik dacht, ik ga nu eens eindelijk uitleggen wat dat juist is, pompoen. Ik wil even kaderen, want er gebeurt van alles verkeerd met pompoen.
Bijvoorbeeld met Halloween daar koppen van maken, dat is toch niet verkeerd, hè?
Nee, maar wat dat wel is, en dat is mooi om mee te geven, dat is een heidens gebruik. Pompoenen op de vensterbank liggen. En dat gebeurde natuurlijk in diezelfde periode dat Halloween plaatsvindt. En ja, Halloween is eigenlijk ook een heidensfeest. Hè. Dat klopt allemaal, maar dat is eigenlijk om het vocht te laten verdampen, zal ik maar zeggen, uit de pompoenen. Die worden geconcentreerder van smaak. Dus je snijdt ze van de plant en dan gaan ze buiten op de vensterbank krimpen, omdat ze geen vocht meer krijgen. Die vrucht is nog in leven en die vrucht die... Ja, die smaak wordt geconcentreerder en daar komt het gebruik van. We leggen die op de bank.
Nu, wat doe jij met pompoen, wat een ander niet doet, bijvoorbeeld?
Wel, wat doe ik met pompoen is bijvoorbeeld iets wat ik met heel veel knolgroenten doe, die zeker, zeker niet in water koken. In gezouten water koken. En ik denk dat het meest gebruikelijke is. Als je een stuk pompoen wilt serveren, ga je dat garen in gezouten water. Mm-hmm. En dan... Ja, weet je, al die smaak van die pompoen die zit in het water en het gezouten water zit in de pompoen. Dat doe je met alle groenten, koolsoorten, denk aan bloemkool. Hoeveel mensen koken dat in gezouten water? Volledig fout.
Wat doe jij?
Ik pof ze meestal in de oven. Dus ik pak een ovenschaal, ik besprenkel die met boter of met look. En ik ga daar de groenten in grove stukken opleggen. Dan leg ik daar takken kruiden op. Welke kruiden? Dat maakt echt niet uit. Wat dat je in je tuin hebt staan en wat dat op moet. Niet iets wat dat je opnieuw moet gaan koken om dan weer een half pak weg te gooien. Nee, wat dat je hebt staan, dat knipt erbij. Dan leg je daarover een beetje gekneusde tenen look, goed wat grove peper van de molen, fleur de sel. Je ziet dat daar aroma aan toegevoegd wordt in plaats van uitgetrokken wordt. En dat steekt in de oven.
Je zou... Het is radio, die blikkerende oogjes nu van jou moeten zien. Dat is ongelooflijk. Vanaf het moment dat je over eten begint, dan krijgen we een andere Seppe Nobels. Je bent iemand die heel erg pleit voor seizoensgroenten. Nu heb je een gedicht meegebracht van Hugo Claus. Asperges mee, besprenkel me. Natuurlijk zit daar het woord asperges in. En dat is nu toevallig niet toch de groente van Seppe Nobels.
Ja, ja.
Eten we niet in oktober toch?
Eten we niet in oktober, nee. En dat is heel belangrijk. Hè. Je kunt frambozen, je kunt whatever, groene asperges, knollen, rapen, vruchten, fruit, alles door elkaar heel het jaar door krijgen. Dat is absurd. Dat is helemaal fout. Dat klopt van geen meter. En ja, asperges is nog zo'n houvast bij de Vlaming of bij de Belg, dat is alleen in de lente.
Ja, ja.
En dus, die heeft het overleefd.
Medio april tot Sint-Jan, zeg
tot
je dan,
Sint-Jans,
24 juni.
Ja, 24 juni, ja, tot Sint-Jans. En dan heb je ook nog eens een keer ja, de seizoenen, hè, want we hebben een heel moeilijk aspergeseizoen achter de rug. Hè. We hadden een piek, we hadden even een hittegolf. Al die asperges kwamen tot een paar centimeter onder de aarde. Die kwamen bijna piepen. En op die moment is het keihard beginnen vriezen. Dus we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug.
Eten is ook erotisch en heel intiem, zeg je.
Ja, zeker. Eten is erotisch en intiem in die zin. Als je daar goed over nadenkt, dat is iets wat je toelaat in je lichaam. Hè. Dat is iets wat je opneemt, wat je het recht geeft om in je lichaam binnen te dringen. En je beleeft dat ook met al je zintuigen, met je geur, met je ogen. Hè. Je ziet dat vork of die lepel naar je mond komen. En je bewerkt dat dan nog eens een keer met je tong. Dat is echt, ja, ik vind dat super gevoelig, ja, erotisch. Als het juist is natuurlijk, hè. Ik wil bedoelen, je hebt ook extreme bittere en wrange smaken, maar ja, helaas, in de maatschappij zijn er ook mensen die dat moeten ondergaan, hè. Ja. De foute vorm van...
Hoe erotisch asperge wel kan zijn, dat gaan we zo dadelijk horen van Hugo Claus. Vind je het goed dat je het even leest?
Zeker.
Asperges zijn meestal heren, meerderjarig en gaarne samen. Zeker, er zijn ook dames bij. Die dragen bessen in de late zomer en andere groeien wild en vrij in Venetië. De eerste dagen van mei waan ik me soms zo'n heer. Een heer, neef van de hopscheut en van de schorseneer. In de bittere aarde geteeld en eenmaal in het licht gegrepen en graag geknepen. En ook als ik reïncarneer, dan niet oosters in een kever of in een jonge loopse hond, maar als in de tijd van mijn leven door een prinses vastgebonden. Oprecht, rechtop, klaargestoomd en dan glijdend in haar mond. Een winteravond lang geurt haar stille water naar mijn diepe grond.
Chef, Sepp Nobels las Hugo Claus over de asperges. Als we nu eens naar dokter Anders P. gaan, Sepp. Knolraap en lof, schorseneren en prijzingt die. Een heel vermakelijk nummer. Van die vier, hè, de knolraap of witlof, schorseneren en prij. Welke verkies je? Moeilijke keuze?
Oh, super moeilijke keuze. Dat gaat echt niet.
Come on.
Witlof.
Witlof?
Ja, en waarom? Omdat we weer met zo'n lokale... Ja, prins zitten. Hè. Dat is echt, ik ben daar zo fier op. Dat is ontstaan of geboren in de kelders van de plantentuin van Meissen. Eigenlijk vergeten. Hè. Tijdens de oorlog hadden ze de planten, de bittere peeën, verstopt. En zo zijn de knollen daar ontstaan. Dat is iets waar we fier op moeten zijn.
En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorseneren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven, knolraap en lof, schorseneren en prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knolraap en lof, schorseneren en prei. Gif in de bodem, lawaai geburen, knolraap en lof, schorseneren en prei. Buien en lagere temperaturen, knolraap en lof, schorseneren en prei. Libanon, El Salvador, Suriname, knolraap en lof, schorseneren en prei. Weekbladen roddel en eten reclame, knolraap en lof, schorseneren en prei. Degeneratie en makelaardij, knolraap en lof, schorseneren en prei. Heel onze wereld wordt één woestenij, knolraap en lof, schorseneren en prei. Dalende omzet en stijgende lasten, knolraap en lof, schorseneren en prei. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knolraap en lof, schorseneren en prei. Vuil en verval en terreur in de straten, knolraap en lof, schorseneren en prei. Pop-idioten en voetbalfanaten, knolraap en lof, schorseneren en prei. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen, knolraap en lof, schorseneren en prei. ik zeker wel niets te vertellen. Knor en Alofs, forceneren en prei. Duistere driften en afgoderij. Knor en Alofs, forceneren en prei. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knor en Alofs, forceneren en prei. Overal zien wij ze groeien, de horden. Knor en Alofs, forceneren en prei. Mensen die steeds minder menselijk worden. Knor en Alofs, forceneren en prei. Mensen die jengelen, mensen die bulken. Knor en Alofs, forceneren en prei. Mensen die lasteren, schimpen en pulken. Knor en Alofs, forceneren en prei. Mensen gespeend van gevoel en geweten. Knor en Alofs, forceneren en prei. En wat die mensen niet allemaal eten. Knor en Alofs, forceneren en prei. Nooit meer keert het gedij. Forceneren en prei. En zet u dit er dan ook nog maar bij.
Knolraap en lof schorseneren en prei doctorandus, pij ook wel bekend als Heinz Polzer. Bij mij zit chef-kok Seppe Nobels. Hij is groentechef, toch vooral een groentechef. Vond je het een leuk nummer? Ken je het?
Ik vind het een fantastisch nummer. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb zo'n beetje liggen wiegelen op mijn stoel van links naar rechts. Ja, ik word er helemaal happy van.
Voilà, dat is misschien een aanrader om in een van je restaurants te gaan spelen.
Ja.
Seppe, gastronomie is, en dan wik ik mijn woorden nog, zeer trendgevoelig. De ene keer moeten we moleculair eten, de volgende dag schaffen we dat af en wordt het Scandinavisch en overmorgen eten we alleen nog maar wegbree of zuring uit de berm van de straat. Wat is dat toch? Het is bijna een zottekenspel.
Het is een zottekenspel. Het is zeker een zottekenspel. En ik hoop dat de duurzame keuken, die dan nu zo'n beetje voor ons ligt, laat ons eerlijk zijn, dat iedereen stilaan doorheeft dat dat een permanentie zou moeten worden. Dat dat eigenlijk echt iets zou moeten zijn waar we op kunnen doorgaan. En heel eerlijk, mijn buikgevoel zegt, ik ben hier nu al 12 jaar, 13 jaar mee bezig, met echt zo die groene keuken, dat duurzame, dat lokale, dat seizoensgebonden, om dat allemaal in de kijker te zetten. En dat komt van diep uit mijn inborst. Dat is niet omdat dat een trend is die dat ik leuk vind en dat ik, ja, waar ik een verhaal van denk van dat zou nu eens veel geld kunnen opbrengen. Nee, dat is omdat je dat echt meent. Dat moet gesteund worden. Die filosofie, die klopt, dat verhaal, dat is juist.
Je noemt dat zelf, maar jij niet alleen, urban farming. Je hebt dat eigenlijk ontdekt in San Francisco.
Ja, dat is waar. Ik was daar bij vrienden op bezoek, mensen die dan naar daar verhuisd zijn en ik had zoiets van, wat is dit? Dat is knap, hè? Zo van die marktkraampjes van bioboeren in de straten en daktuinen waar bloemkolen op geteeld werden. Ik had echt zoiets van, wauw, super impressionant. En ik heb het er juist al verteld, hè, in Zuid-Frankrijk, Italië, altijd met vis en vlees, schaal- en schelpdieren in de hoofdrol. Ik ben dan zelf op Graanmarkt 13 een keuken beginnen vormen waar groentecentraal stonden. Groentecentraal op het bord. En ik voeg vis of vlees toe als dat nodig is. En dat kwam gewoon vanzelf. En toen dacht ik van, ja, en als ik nu honing daaraan toevoeg, ja, maar dan wil ik zelf mijn eigen honing. Dan ben ik een bijenproject gestart, een imkerproject.
Met vele kasten, bijenkasten.
Ja, we hebben een goede 140-tal bijenkasten nu. Maar alleen
op het terras? Of op dakterrassen?
Ja, op dakterrassen, op daken. Ik heb er verschillende in Antwerpen staan, het grootste deel. Maar ook in Leuven, Brussel, Gent, Antwerpen. Ik doe alleen aan stadsinkeren. Samen met mijn collega Rick Janssens, we hebben dat bedrijfje Amielo samen opgericht.
Nu zeg je, het vreemde is, of misschien is dat niet eens zo vreemd, dat bijen in de stad onder hun poten tot 80 verschillende bloesems hebben, terwijl op het platteland dat er maar 25 zijn.
Ja, dat is door die monocultuur, hè? Door monocultuur. En je mag dat niet van de daken schreeuwen, want ook die mensen luisteren mee naar uw programma, Pat. Maar laat ons heel eerlijk zijn. De bijen zijn enorm in nood door een overvloed aan pesticiden in de landbouw, zijn die bedreigd. En als de bij morgen sterft, dan sterven wij ook.
En in Antwerpen bijvoorbeeld, wordt er geen pesticiden gebruikt?
Nee, in geen enkele stad. Hè. Dus steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel. Als je de stadsdiensten, de plantsoendiensten bezig ziet, dan branden die de kruiden af met bunzenbranders op de sporen van de trams. Er is niemand die het in zijn kop haalt om op een terras of op een daktuintje met zware chemicaliën te werk te gaan. Iedereen geeft dat water en snoeit dat wat bij. Plus de bloemen die op de terrassen staan, inderdaad, je zei het al, 80 verschillende soorten nectar vinden ze terug op de poten van de bijen. Dat is enorm veelzijdig.
Maar dat betekent dus dat de honing uit een stad eigenlijk gezonder is dan die van het platteland?
Veel gezonder. En dat is door die diversiteit, maar ook door het feit dat die bij daar veilig is. Hè. Die is veilig, hè. Die zit niet in kassen opgesloten waar dat ze niet uit kunnen, waar dat dan bijvoorbeeld bergen fruit moeten... waar de bloesems van fruit zitten in een kast waar dat ze soms door oververhitting eraan gaan. En dan de varroa-meid. De varroa-meid, dat is de grote boosdoener van de bijensterfte. Die geraakt door het panzer van de bij, omdat die wak wordt. Waarschijnlijk wordt die inderdaad ook wak van de pesticiden. Ja, als bijen op bloesems vliegen en die pesticiden die hangen op die bloemen, dat is vergif. Dat geraakt op het panzer van de bij. Die varroa-meid geraakt daardoor. Allee, dat zijn de theorieën die dat nu prominent verkondigd worden. Dat is logisch. Ik wil bedoelen, dat klopt niet. In de stad heb je dan niet die pesticiden, daar is die veel veiliger. En eigenlijk komt die ook terug naar de stad, want vroeger hadden ze, voor de olielampen, hadden ze de was nodig van de bijen voor kaarsen te maken. Als je bijvoorbeeld in Antwerpen centraal omhoog kijkt, in de grote hal zitten daar verschillende patroonheiligen die imkerspullen vast hebben, van honingraten tot kapruinen. Dus dat is niet zo'n onlogische plek. Wat wij aan het doen zijn, is eigenlijk een beetje terug naar de oorsprong.
Back to the roots.
Back to the roots.
En hoe, dat doe je ook met kruiden. En bijvoorbeeld, je moet helemaal niet te beroerd zijn om kruiden in je stadstuintje te zetten.
Nee, ik had op Graanmarkt 13 een 140-tal verschillende kruidensoorten op het dek van het gebouw staan.
140?
140, ja. Verschillende soorten, want... Ja, je begrijpt ook, met een tijmplant, daar geraakte niet ver mee in een restaurant. Dat is... Dat is een halve pot fond, een tuinplant is. Maar en ook stadsrandlandbouw, want tegen de stadsrand, in bijvoorbeeld in Wommelgem, Ranst, daar zitten verschillende boeren van mij. Maar ik steun ook projecten zoals op Linkeroever worden er kruiden geteeld in de winterperiode, in zeecontainers. In de kelders van een school in het centrum van Antwerpen worden er paddenstoelen op koffiedrap geteeld. Restanten van de horeca, dus het hergebruiken. Dus ik steun verschillende projecten. En nu ook, we zijn een grote zilte... Er is een grote zilte zeetuin op Stormkop. Het gebouw waar ik mijn laatste project, of mijn laatst geopende project, in heb gestoken. En daar zitten we ook met zeeplanten te experimenteren met de mensen van Stormkop samen.
Nu zeg je... Eigenlijk zou het onze opdracht moeten zijn van iedereen om ons culinair erfgoed te beschermen, want voor je het weet zien alle menukaarten van het Stadspark tot Central Park in New York er hetzelfde uit.
Ja, effectief. Ik baan me daar toch een beetje zorgen. En dan komen we terug op die chefs die geen rode draad hebben en altijd maar hoppen van Spaanse moleculaire keuken naar Scandinavische mossen en de smaken van berkensap dat plots in onze keuken moet terechtkomen. En je voelt hypes aankomen. Langs alle kanten zijn ze aan tuben en trekken. Hè. Ceviche is heel hot uit Zuid-Amerika. En iedereen gaat er allemaal maar op voort. Maar schoenmaker, blijf bij je leest en verdedig je terroir.
Is mosterd terroir?
Mosterd is zeker, zeker terroir. Ja, helemaal mijn ding. Ik werk trouwens ook heel graag met mosterdblad, met graanmosterd, mosterdzaad, afgeleide van. Die vind ik heel vaak in mijn keuken.
En nu wil het toeval, of misschien wel is het geen toeval, dat Willem Elschot me eigenlijk als zijn echte naam Alfons de Ridder, want hij was ook niet alleen een dichter, maar Alfons de Ridder was dus de reclameman.
Ja.
Nogal wat reclame heeft geschreven over en voor... Een mosterdfabrikant Tierentijn. Mm-hmm. Ik denk, ik voel het aan mijn vader dat je dat gedicht wil lezen.
Ik ga ervoor.
Mostaard. Wat is dat met Ferdinand Tierentijn? Dat iedereen daarvoor mostaard wil zijn. Van rijk tot arm, van groot tot klein, voor mij, Sophie, het is een geheim. Waarvan ik het fijne zou willen weten, want ik kan geen andere mostaard meer eten. Als ze op den hoek bij Jeff Kastelein eens zonder Ferdinands mostaard zijn, dan sta ik te duivelen en te vloeken, omdat ik hem elders moet gaan zoeken. Eens heb ik een ander merk geprobeerd, maar ik heb het nooit meer geriskeerd. Want toen mijn vent begon te eten, heeft hij de pot op straat gesmeten. Dus alleen nog mostaard van Ferdinand, veruit de beste van heel het land.
Voilà, Seppe Nobels, chef las van Willem Elschot, aka Alfons de Ridder, mostaard. Seppe, je bent toch niet voor één gat te vangen? Hè? Aan de ene kant kook je met straatkinderen in Rio de Janeiro. Of je bent nu met vluchtelingen bezig, waar we het straks nog over zullen hebben. Maar aan de andere kant kook je net zozeer voor de wereldleiders op het World Economic Forum in Davos. Het chique Davos. Je bent chef op Tomorrowland. Je bent trouwens al op staatsbezoek geweest met de koning en de koningin om privé voor hen te koken in India. Ja. Dat zijn toch totaal verschillende werelden. En waar voel je dan het beste in, vraag ik me af?
Goh, in dit verhaal voel ik mij het beste, want gezonde gastronomie of gezonde voeding moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Rijk en arm.
Rijk en arm. En die probeer ik zo breed mogelijk te bereiken op alle mogelijke manieren. Nu, ik ben heel blij dat er bij de... Ja, laat ons zeggen, bij de iets... weelderige burger ook ruimte wordt gemaakt voor een groene of een gezonde keuken. Dat daar misschien de langoustine, caviar en foie gras een beetje aan de zijkant wordt geschoven en dat er toch ook eens een vegetarische plammag tussen zit.
Maar wat heb je nodig aan sociale skills, aan vaardigheden om zowel met een straatkind in Rio de Janeiro te kunnen koken liever en met het koningspaar in India?
Dat
is toch een andere omgangsvorm, of niet?
Ja, dat is een totaal een andere omgangsvorm, maar ik blijf altijd mezelf. Ook tegen koningin Mathilda blijf ik gewoon mezelf. En daar vertel ik ook gewoon, of daar deel ik ook gewoon mijn passie mee. En,
is het dat men die begeerte, die begeistering voelt?
Ja, ik denk het wel. Ik heb ook, ik heb nooit angst om mijn visie te delen met iemand. Ook al is dat tegen de grootste 3-sterrenchef van de wereld, die volledig anders over gastronomie denkt. Ik sta voor iets. Ik heb een stem.
En dan denk je bijvoorbeeld aan Otto Lenghi, hè? De grote Otto Lenghi van Plenty en zo. De groentechef par excellence, die verbluft was door jouw kookboek. Hij trouwens niet alleen. Een kookboek. Mogen we zeggen, dat is een megaseller, hè? Uitverkocht.
Ja, het is officieel uitverkocht. Nee, ja, hij is al terug in de winkel aan het komen, maar hij is er even tussenuit geweest, wat aan mij als chef een ongelooflijk goed gevoel geeft. Want de dag van vandaag een boek uitbrengen in een oplage van 10.000 exemplaren aan €45 verkoopprijs, dat is toch niet de goedkoopste boek. En die is er op een paar weken door. Dat is kicken. Dat is echt een waanzinnig leuk gevoel. En Otto Lenghi heeft gezegd dat het een zeer, zeer mooi boek was. Maar ik hoor dat langs alle kanten. Ik hoor dat langs alle kanten en ik hoor dat bij kinderen, want daar zitten de 50 lievelingsgerechten van kinderen. Samen met Ricolto of Vredeseilanden ben ik een zoektocht gaan doen naar de lievelingsgerechten van kinderen. Die 50 zitten erin. Heel mijn repertoire van de laatste 10 jaar. Wat ik aan mijn kinderen serveer, zit daarin. Het is eigenlijk 10 jaar Seppe Nobels. Het is een kookboek. En ik heb er zelf nooit zo over nagedacht, maar vaak zegt men tegen mij: Seppe, het is ons kookboek van 2020. Ons kookboek, de klassieker van de Boerinnenbond. Waar je trouwens niet mocht aankomen, hè, want dat is...
Nee, dat is heilig.
Dat is heilig,
hè?
Heilig. Ja.
Maar het zou je toch wel charmeren als het op een bepaald moment door een gerenommeerde instelling wordt verkozen tot het beste groenteboek ter wereld. Oké, in de gastronomie. Wordt ook wel eens overdreven, maar dat is niet niks. Hè.
Nee, effectief. Het was eigenlijk dus... ik heb nu eigenlijk... Ja, ik heb er misschien wel 5 of 6 uit, maar... ik heb 3 boeken uit waar ik echt enorm fier op ben. Dat is een kookboek. En dan Greens That Taste Like Friendship en Vegetables That Sparkle The Conversation. Dat zijn 3 boeken waar dat echt mijn ziel in ligt, waar ik heel lang aan gewerkt heb. Ook elk boek dat ik geschreven heb, als ik het over die 3 heb, heb ik gewoon mijn eigen verbannen uit mijn eigen boekenkast. Heb ik niet in een boekenwinkel binnengegaan, want... Ik ben pas eigenlijk online gaan checken dat het zeker recepten waren die nog niet door iemand anders gebracht waren, omdat ik niet in het verhaal wou vallen van ja, maar dat is een kopie van of dat is een lookalike. Het zijn echt gerechten die daar diep uit mijn ziel komen en waar groenten centraal staan. Ja, dat is... Je voelt mij heel hard in die recepten die in die boeken staan. En dus inderdaad, het boek dat in Shanghai verkozen is tot... beste vegetarische kookboek, dat is niet meer te verkrijgen. Lano heeft mij proberen te overtuigen om dat opnieuw in druk te steken. Ik wil dat niet, want ik ben een koppengaard. Uitverkocht is uitverkocht. En dat is wel grappig dat je die nu hier en daar vindt op eBay aan het vierdubbelen van de prijs.
Ja, dat wordt een collector's item.
Ja. Ja.
Mark Knopfler, die wil je horen. What it is. Waarom hij?
It's what it is, hè.
En wat is het?
Ja, nee, ik vind dat in een...
Kippenvlees?
Ja, fantastische stem. Dire Straits is ook gewoon een waanzinnige groep waar hij dan uitkomt of dat hij opgericht heeft. U vroeg aan mij om een plaat mee te nemen. Ik heb vorige zondag, dus vorige week, heb ik eigenlijk nog 70 LP's gekocht op 3 verschillende antiekmarkten of garageverkoopmarkten in Wallonië.
Ben je een collectioneur?
Ik wil dat niet luid op zeggen. Ik weet niet dat je met een 500 à 600 LP's al collectioneur mocht noemen. Hè.
Dat is toch niet niks, hè?
Ik weet dat niet. Ik ken freaks. Hè. Ik ken echte collectioneurs. Maar mijn muziekkeuze ook. Hè. Ik was inderdaad chef op Tomorrowland, op het Tomorrowland Restaurant, recht over de mainstage. Ik heb daar de grootste DJ's van lunch of avondeten voorzien en ik vind hun platen waanzinnig. Maar evenzeer kan ik helemaal tot rust komen bij de prachtige muziek van Radio Clara.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is now. Here the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland drums beat in a row. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now.
Parks on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. What it is now.
Uit Mark Knopfler, What It Is.
Berg en Dal, op levenswandel met Padone.
En met Seppe Nobels, hij is chef, kok. En deze week gaat een nieuw project van hem van start. Of ging dat van start. Met VZW Gatam. Het is een restaurant dat je opent. Maar iets heel bijzonders. Aan de Antwerpse haven, het eilandje. Instroom heet het, waar je vluchtelingen uit de hele wereld begeleidt, mensen hun culinair erfgoed laat voorstellen en verfijnen binnen de lokale keuken. Hoe kom je daar toch bij? Je zei het al even, ja, ik ben enorm geraakt geweest door het verlies eigenlijk van een vriend van mijn Nepalese vluchteling die moest terugkeren. Maar die stap zetten naar echt met anders taligen en nieuwkomers en vluchtelingenwerk is toch... Heel groot nog.
Ja, die is heel groot. Het ding is, ik heb in diezelfde periode heb ik Chris Bruisings leren kennen, mijn compagnon en een hele goede hartsvriend ondertussen. Poerne viel
van een
weg.
VZW gaat dan.
Dat is de oprichter van de man achter de VZW. En die bracht op een gegeven moment, die kwam eigenlijk binnen in Graanmarkt 13 met Badr aan de hand. Badr is een Syrische vluchteling. Van boord van een schip was gesprongen in Istanbul en te voet richting Waregem gestapt is, in één trek, non-stop. Je ziet dat ook aan zijn kuiten. En die heeft daar asiel aangevraagd. Chris heeft die bij de hand genomen en naar zijn verhaal geluisterd. Was 8 jaar kok. En zo ben ik eigenlijk die VZW op het spoor gekomen. Wij hebben gedurende 5 jaar al een hele sterke samenwerking door verschillende stagiaires. En als kers op de taart in lockdown bedachten wij, als we onze krachten nu eens een keer bundelen en we maken van het gigantisch gebrek in onze sector, namelijk een enorm personeelstekort in de horeca, we maken daar iets krachtig van door vluchtelingen die op zoek zijn naar job, die daar eigenlijk echt de arbeidsmarkt willen instromen, we maken daarvan één groot verhaal en we proberen dat uit en we zien wat dat geeft.
En... Voor alle duidelijkheid, de hoge kwaliteitsnormen die je ook in andere sterrenrestaurants die je had, zal ik maar zeggen, hanteert, die blijven.
Die blijven. Ja, ik wil alleen het beste. Dat is gewoon ook, want we hoorden daarnet, iets wat het is, dat is bij mij, op rustmomenten in de wagen kom ik tot rust als ik zoiets hoor, iets wat het is, maar bij mij is het omgekeerde. Hè? Het is never give up, never enough. Weet je, dat is, ik ga daarvoor en ook voor hen ligt die lat... Waanzinnig hoog en we zitten aan... Het is het laatste gebouw aan de haven, een hele iconische plek, want het is eigenlijk, de vluchtelingen wachten in dat gebouw alsof dat ze daar halt houden voordat ze de stad mogen instromen.
Tussen de scheepswerven?
Tussen de scheepswerven, en soms moeten ze ook letterlijk aan de oever met hun voetjes over het water even gaan zitten, omdat ik de lat zo hoog leg en omdat ik zeg van nee, het moet beter, ik wil alleen het beste ook voor hen. En ja, dat zorgt voor een waanzinnig spektakel, want het is gek wat dat we doen. Het zijn never ever served dishes. Nog nooit zijn die gerechten ergens geserveerd.
Krijgen we dan ook Syrische gerechten, Irakese? Of?
Nee, we krijgen instroomgerechten. We krijgen gerechten met bereidingstechnieken uit het land van herkomst. En inderdaad, Syrië, Irak, Iran, Afghanistan. Heel die vleug of heel die boog waar de Amerikanen stevig huis hebben gehouden. Die zitten daarbij. Dus het land... Allee, het land van herkomst mag je voelen in de technieken. Maar het is, net zoals dat mijn filosofie al jaren is, onze terroir, onze streekproducten, onze dingen hier gemaakt door ambachtsmensen, zoals de Tierentijn, dat wordt gebruikt.
En dus jullie leren van elkaar. Kun jij nog leren van hen, bijvoorbeeld?
Pat, ik heb nog nooit in heel mijn leven zoveel geleerd als de laatste weken. Allemaal nieuwe bereidingstechnieken die zo basic zijn. Iets in een jute zak aan een chauffagebuis ophangen aan het plafond en laten uitlikken. De diepe en de echt de pure vormen van fermenteren, opleggen, pekelen. Die hele klassieke basic technieken. Ik heb fantastische dingen geleerd. Ik kan nu ook in Antwerpen, de stad waar ik woon, kan ik ook gaan shoppen op een heel andere manier. Ik ken Ethiopische winkels, ik ken Nepalese, Zuid-Amerikaanse winkels waar ik het bestaan niet van wist. En ik ken ook ingrediënten waar ik het bestaan niet van wist.
Dus er gaat een hele wereld voor je open.
Ja, ik werk bijvoorbeeld met melochieën momenteel. En melochieën is een heilig blad. Melochieën komt van Melchior, een van de drie wijzen die dat palmbladen gaf als geschenk aan Jozef. En melochieën is een blad dat eigenlijk alleen door de Koerden wordt geserveerd op trouwfeesten. En die moeten dan geweekt worden in azijnen enzovoort. Wel, ik ben met die palmbladen aan het koken. En dat is een heel rijkelijk product dat je alleen op zo'n momenten mocht serveren. En ik trek dat in vraag. Want dan moet dat met heel rijkelijk vlees gegeven worden. Ik trek dat in vraag en ik serveer dat met kippenlever. Het goedkoopste van het goedkoopste van het goedkoopste in de vleeswereld. Omdat die mensen, die Koerden, die zitten zo hard in de problemen dat ze niet veel meer vleessoorten zien buiten kippenlever.
Who snuck the wine in the gravy? Ja, we zijn het aan jouw stand en jouw beroep verplicht. We moeten natuurlijk ook over wijn hebben.
That drive around.
Who snuck the wine in the gravy? Who mixed that jive with the meat? Who snuck the wine in the gravy? Who striped the meat with sneaky feet?
It filled Grandma so full of pep. She jumped up on her feet and began to step. She fell on the floor when she tried to truck and said, "Come on, man, let's do the hucklebuck." grandpa sobered up from the spell. He made all the children come and tell. He got each one right out of bed. And this is what all of them said.
Spotty, ody, cook the meat in sweet Lucy. Spotty, ody, is the guy, and we will tell how he thought that the wine would make it juicy. Spotty, ody, cook the meat in muscatel.
Wat heerlijk, hoe snak de wine in de gravy van Earl Bostick, een Amerikaanse alt-saxofonist, arrangeur, componist van jazz en ook R&B. Hij overleed al in 1965. Bij mij zit nog heel even Seppe Nobels, chef-kok. Seppe, wat is jouw credo?
Goh, mijn credo, dat is een moeilijke vraag, maar ik heb zo van verschillende dingen die ik vaak herhaal en die ik... Achteruitkijken is met je rug naar de toekomst staan. Weet je, ik vind dat een hele sterke. Dat is... weet je, de manier dat wij werken in de keuken, dat kun je denk ik op een of andere manier vergelijken met topsport. In die zin, enorm lange dagen. Wij stretchen ons lichamelijk, mentaal. Wij zitten constant... Wij willen alleen het beste. Hè? Dus elke service is bij ons Champions League. En... Inderdaad, af en toe krijg je rake klappen. Dat is bij de sport ook. Hè. Je kunt niet elke dag winnen. En af en toe zitten er fouten in dat je de wereld uitwenst of dat je nooit meer in je service wilt voorhebben. Maar ja, je mag daar niet op vastlopen. Hè. Mannen, je moet vooruit denken. Hè.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.